Wat voor voorkeur hebben jullie? Waar lees je graag over? Vroeger las ik het liefst in Daniel, Ezechiël en Openbaringen. Bizarre verhalen. Maar die trokken mij als jonge knul. Lees je liever over de eindtijd? Of lees je vooral graag over de genade? En wat houdt je bezig? Ik denk zo dat er Bijbelgedeelten zijn die de meeste van ons met plezier overslaan. Die. Toch? Heb ik een advies. Lees af en toe toch maar eens. En lees ze met aandacht. En laat eens tot je spreken, want daar zitten wel dingen in. En om jullie te helpen, je kunt hem nalezen in Matteüs 1, gelijk het eerste stuk, versen 1 tot en met 17. Een hele lange rij met namen. Hij gaat vrolijk door. En let eens op de rode tekst. Is dat te lezen achterin? Oh, en nou, ik zie soms dit en soms dit. Ik zal die rode stukjes wel even lezen voor jullie dan. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus die Christus wordt genoemd. Maar het gaat mij om die rode stukjes tekst. In de cultuur uit de tijd van de Bijbel nam de vrouw over het algemeen niet zo de plaats in als heden ten dagen. De geslachtslijnen werden bepaald langs de mannen en het waren ook de mannen die genoemd werden in de geslachtslijnen. En toch staan er ineens in een geslachtsregister van zo'n 2000 jaar geleden een aantal vrouwen. En het zijn allemaal vrouwen met een heel bijzonder verhaal. Ik weet niet of jullie ze kennen, mogen jullie lekker zelf nalezen. Maar het leek mij wel eens aardig om daar eentje uit te lichten. Als deze weer wakker is, ja. Rut. En hoe kom ik nou bij Rut? Dat hebben jullie te danken aan mijn jongste kleinkind. Die mocht ik opdragen een tijdje terug. En dan ben je ook op zoek naar, wat staat er nou in de Bijbel? Wat kan ik meegeven? En ik kwam bij Rut terecht en bij het hart van Rut. En daar heb ik een stukje van meegenomen bij het opdragen van Elin. Maar dat bleef mij bezighouden. Ik wist dat ik mocht gaan spreken. Ik denk, ik duik maar eens wat dieper in dat verhaal. Wat een ieder goed kent, als je tenminste keurig naar zondagschool of zoiets bent geweest. Maar wat we denk ik ook geneigd zijn om niet iedere keer weer na te lezen. Dus ik denk, ik pak hem nog maar eens beter. Wil ik op twee manieren doen. Het verhaal en de moraal. Ja, elk verhaal heeft een moraal. En als je nou niet al te vaak nog in je Bijbel leest en niet graag lange stukken. Als je een heel boek wil lezen en toch niet te lang bezig wil zijn, is dit boek ook wel geschikt. Het zijn maar 4 hoofdstukjes. Bladzij of 7, 8. Dus moet te doen zijn. Denk ik dan. Hè? Ja, wie ben ik? Kijk, het genot van het apparaat is dat ik daar toevallig nog wel een versie heb die het doet. Weet ik tenminste wat ik ging vertellen. Nou, Rut, het verhaal. Staat hij daar? Ja, ik vond wat plaatjes. Plaatje met een praatje. Het is een tijd in Israël, de tijd die wij kennen als de tijd van de rechters. Met allerlei verhalen. Een tijd waarin het periodiek goed gaat in Israël en slecht gaat. Af en aan. En iedere keer als het slecht gaat, roept het volk in zijn benauwdheid naar God. En God voorziet en wijst iemand aan treft iemand in zijn hart om op te staan en het volk vrij te maken van de overheersing die er is. Het verhaal van Rut begint in zo'n situatie van ellende. Het gaat slecht. Het volk wordt onderdrukt. Er komen benden langs die het eten weghalen. Er is nood. Er is hongersnood. En dan leven daar in Bethlehem in Juda een man en een vrouw met twee zonen. Elimelech, Naomi, met hun zonen Machlon en Chiljon. In die hongersnood hebben zij ook tekort. En in hun benauwdheid maken ze een keuze. En ze trekken weg uit Bethlehem. En weten jullie wat Bethlehem betekent? Broodhuis. Het broodhuis had geen brood, dus trekken we weg uit het broodhuis. Ze trekken weg en gaan naar de vlakte van Moab, nabijgelegen land. In dat land zoeken beide jongens, de beide zonen van Naomi en Elimelech, vrouwen, Moabitische vrouwen. In het land verliest Naomi haar man, Elimelech, die sterft. En ook na een jaar of 10 sterven de twee jonge mannen. En blijft Naomi achter met de twee dochters zonder kinderen. In die tijd was het niet zo best als je als vrouw alleen overbleef. Je voorziening in het leven lag toch in je man of in je zonen. En beide hadden ze niet. 3 weduwen. Naomi hoort dan dat het in haar land, haar thuisland, beter gaat. En ze wil gaan terugreizen. En de beide dochters, schoondochters, zeggen, ja, maar wij gaan mee. En dan ontstaat er een gesprek tussen de 3 dames. Waarbij Naomi zegt, doe dat nou niet. Meiden, doe dat niet. Blijf in je eigen land. Ik ben al oud. Je hoeft er niet meer op te rekenen dat ik nog kinderen ga krijgen waarmee ik kan zorgen dat jullie een opvolgende zoon van mij kunnen hebben. Om daar kinderen bij te krijgen. Trek niet weg uit je eigen land. Je weet niet wat je gaat overkomen en je wordt direct een buitenlander, buitenlandse, in mijn land. En dat is geen benijdenswaardige positie voor een vrouw alleen. En de beide jonge vrouwen huilen, verzetten zich, maar uiteindelijk, een van de twee, Orpa, laat zich overtuigen en keert terug. Terug in haar eigen land. Maar Rut, de andere schoondochter, Rut niet. Ook niet als Orpa gaat en Naomi zegt, van, kijk, zij gaat, ga toch mee. Nee, zegt Rut dan. Nee, ik klamp me aan u vast. Ik blijf bij u. Ik laat u niet alleen. En de mooie woorden die ik daarbij vond, zoals ze staan in onze Bijbel zijn, want waar u heen gaat, zal ook ik gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Vreselijk krachtige woorden van een jonge vrouw aan haar schoonmoeder. Woorden van toewijding en trouw aan haar schoonmoeder, maar ook woorden van toewijding en trouw aan de God van haar schoonmoeder. Aan de God die wij ook kennen. En dat voor een Moabitische jonge vrouw. Naomi drinkt niet langer aan en beide reizen zij terug naar Bethlehem, naar het broodhuis, waar inmiddels wel weer brood is. En als ze daar aankomen, dan wordt Naomi herkend en raakt de hele stad in rep en roer. Ze is terug. Weten jullie wat die naam betekent, Naomi? Dat is van de vrolijke kant. Mijn genot, mijn plezier. Maar zij komt terug en heeft niks meer. Haar mannen niet, haar man niet, haar zonen niet. Alleen een schoondochter. Geen geld, niets meer. En ze zegt dan ook tegen een ieder die blij zegt te zijn dat ze terug is, noem mij niet meer Naomi, noem mij Mara, dat is bitter. En dat gaf, denk ik, een mooie spiegel op haar hart. Dat voelde bitter. God heeft mij veel bitterheid aangedaan, zegt het woord. Letterlijk staat er, ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Het moment dat ze daar aankomen, is de periode waarin de gerstoogst aanstaande was. En tussendoor wordt daar al melding gemaakt dat er een bloedverwant is van Naomi met de naam Boas, die rijk was. Nou was het in die tijd te doen gebruikelijk dat als je arm was en de periode van de oogst er was, dat je naar de akkers kon gaan om, zoals dat heette, aren te rapen of na te lezen. Achter de maaiers aan, datgene wat zij niet onmiddellijk te pakken hadden en in een schoof neerzetten, dan mocht de armen weghalen van de akker. Een instelling van onze Heer om te zorgen voor degene die behoeftig was. Rut gaat op pad, zoekt een akker en sluit aan bij de maaiers en gaat aan het nalezen. En bij toeval is dat een akker die aan Boas toehoort. Zij werkt hard de hele dag door en als Boas dan ook aankomt, zijn knechten groet. En als je het leest, let even goed op, dat gaat met een mooie zegengroet. Dan vraagt Boas wie die jonge vrouw is die daar zo hard werkt. En de knechten vertellen dat zij Rut is, dat zij de hele dag al bezig is zonder pauzes te nemen, niet te lanterfanten, en heel hard haar best doet. En Boas had kennelijk ook al van Rut gehoord, dus die gaat haar kant uit en zegt, blijf vooral hier, neem gerust drinken uit de watervaten en ik zal zorgen dat je niet lastiggevallen wordt door de knechten. Mogen de Heere uw daad vergelden, zegt hij tegen haar, en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen zijt om toevlucht te nemen. Rut is natuurlijk dankbaar. En het wordt nog beter. Als het tijd is voor de maaltijd en een ieder gaat zitten, nodigt Boas haar uit en mag ze mee eten van de maaltijd die hij klaar heeft gemaakt voor zijn knechten en dienstmeisjes. En ze krijgt zoveel dat ze het niet op kan, dat bergt ze op. En dan gaan ze weer aan het werk. Hardwerkend de dag door. En aan het eind van de dag verzamelt Rut wat zij allemaal gevonden heeft. En het is een rijke opbrengst. Ze neemt dat mee, gaat naar huis en laat vol vreugde aan Naomi zien welke zegen zij die dag heeft ontvangen in dat wat zij heeft mogen rapen. En het eten dat zij niet zelf op heeft kunnen eten, heeft ze meegenomen en geeft ze ook aan Naomi. Naomi vindt dat geweldig en fijn en zegt, luister goed naar wat die man gezegd heeft, die ook nog Rut heeft uitgenodigd om op zijn akkers te blijven en achter zijn knechten en dienstmeisjes aan te gaan, zolang als dat de oogsttijd duurt. Nou ben ik niet zo thuis in dat landelijke gebeuren, maar heb me inmiddels laten vertellen dat na de gerstoogst komt de tarweoogst, die zitten keurig in lijn met elkaar. Dus je kan een aardige periode bezig zijn in zo'n oogsttijd, als tenminste gaat zoals in die tijd, met de hand. Ze hadden nog geen combine. Dan kan je er aardig achteraan lopen en bezig zijn om te lezen, aarde te lezen. Dat duurde een maand of drie. En dan zijn ze door die periode heen. Naomi heeft dan bedacht dat het misschien goed was om te kijken hoe Boas stond in het vraagstuk van het lossen. Hij was familiegewijs een van de lossers. En wat lossers zijn, als jullie het niet weten, kom ik er direct nog wel op terug. En dan komt een spannend deel van het verhaal. Dan zegt Naomi tegen Rut, joh, moet je eens luisteren. De oogst is voorbij en vanavond gaat Boas naar zijn dorsvloer. Dan gaat hij aan het werk om het koren te dorsen. Om de opbrengst helemaal klaar te maken. Hij gaat daar eten en drinken en hij zal gaan overnachten op die dorsvloer. Moet je luisteren. Ga je goed klaarmaken. Wassen, zalven, mooi kleed aan. Ga in het donker die kant uit. Laat je vooral niet zien. Wacht tot hij klaar is met zijn werk. Tot hij gegeten heeft, gedronken heeft en vrolijk is. En gaat liggen. En als hij dan slaapt, ga je naar hem toe. Dan trek je de dekens van zijn voeten af En dan ga je daar liggen. Ik heb me vaak afgevraagd, hoe kom je op zo'n idee? Nou, ook daar is wat over te vertellen. Maar, Rut, zoals in alles, toegewijd, trouw, doet wat haar gezegd wordt. Geen vragen, geen toestanden, zij gaat. In de nacht. En Boas, inderdaad, die is aan de dorsen. En als hij klaar is, gaat hij eten, drinken en legt zich neer te slapen. En stiekempjes kruipt Rut naar hem toe, trekt dat voetend open, gaat daar liggen, slapen. Opeens schrikt Boas wakker. Zal iets gevoeld hebben. Grijpt om zich heen. Raakt Rut aan. Maar het is donker, hè? Ja. Wie ben jij? Wat doe jij? Ik ben Rut. En ik ben hier gekomen om uw bescherming over mij te vragen. Ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. Zij maakt aanspraak op het losserschap. Wat zou er vandaag de dag gebeuren op een donkere plaats waar een man ligt die een jonge vrouw aan zijn voeten vindt? Daar kun je van alles bij bedenken. Maar dat is niet wat gebeurt. Boas is een eerzame man. Een edelmoedige man. Hij spreekt een zegen uit over Rut, over haar hartsgesteldheid, die continu uitgaat naar het wandelen van de juiste en de goede weg en de zorg voor haar schoonmoeder. En hij belooft dat hij serieus in zal gaan op deze vraag om het losserschap op zich te nemen. Maar, zegt hij, ik ben niet de eerste losser, er is er nog één. Dus ik heb nog wel een route te lopen, die ga ik opzoeken. Pakt hij het op, zo niet, dan stap ik in het losserschap. En blijf hier liggen vannacht, maar ga tijdig naar huis, zodat niet het hele dorp weet dat er een vrouw op de dorsvloer heeft geslapen vannacht. En zo doen zij. Vlak voordat het licht wordt, gaat Rut naar huis, krijgt van Boas nog wat gerst mee en meldt zich thuis bij haar schoonmoeder. En die zegt, ga jij maar lekker rusten. Want deze man rust niet voordat hij gedaan heeft wat hij heeft beloofd. Boas gaat naar de poort van de stad. Dat is de plek waar de wijze oude knarren bij elkaar kwamen om het wel en het wee van de stad te bespreken, om recht te spreken, om getuige te zijn van verbintenissen die aangegaan werden. Hij gaat er zitten, nodigt 10 oudsten van de stad bij hem in de buurt uit, ziet de andere losser komen en nodigt die ook uit om in die kring te gaan zitten. En dan gaan ze in gesprek en vertelt Boas aan de andere man, joh, weet je, zo en zo, Naomi is teruggekomen. Zij heeft een stuk land wat met het jubeljaar haar kant uitgaat, maar familiebezit hoort wel een man bij. Daar is er geen sprake van. Wil jij het losserschap oppakken? Ja, zegt die man, want die denkt, stuk grond, hè? Bijna voor niks. Ja, zegt Boas, maar er zit wel een dingetje aan. Bij Naomi is een Moabitische jonge vrouw meegekomen, een schoondochter, Rut. Het land met de dame, niet los van elkaar. En dat wil die andere man niet, want die wil niet dat zijn erfelijk bezit te gronden gaat. Oftewel dat er een extra erfnemer gaat komen uit zo'n verbintenis. En daarmee is Boas de rechtmatige losser. En dan gebeurt er ook weer iets leuks. Als je een afspraak maakt, de heden ten dagen, dan zet je je handtekening onder een stuk papier. In die tijd was de sandaal dat stuk papier. Dan trekt eens de sandaal uit, geeft dat aan de ander. En daarmee is de verbintenis ten overstaan van de getuigen gesloten. En de getuigen beamen deze zaak en zeggen, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. En zo gebeurt het. Boas neemt Rut tot vrouw en ze krijgen samen een zoon. Waarbij de vrouwen van de stad de Heer loven voor zijn zorg voor Naomi en een zegen over haar uitspreken. Rut eren om haar toewijding en trouw aan Naomi, waarbij ze zeggen, die jonge vrouw is beter dan 7 zonen. Naomi wordt de verzorgster van het kind. En de buurvrouwen geven het kind een naam. Ook vreemd, hè? Hier doen de ouders dat, daar deden de buurvrouwen dat. En die noemen het kind Obed. Dat betekent dienende. En Obed is de vader van Isaï. En Isaï is de vader van David. Zo dichtbij zit dat. Dat is het verhaal. Kort. Goed te lezen. Dat overleef je echt wel. Maar als je het leest met een open hart, dan zitten er allerlei boodschappen in. Boodschappen die je soms beter begrijpt als je de context, de tijd waarin het zich speelt, meeneemt. En als je iets van de gewoontes kent uit die tijd, die gevolgd werden. De context. Zelfde tijd ongeveer als Richteren. Weten doet niemand het, maar vermoeden. Nou, het zou kunnen zijn dat Samuel zelf, Samuel, de grote profeet, dit geschreven heeft. Kan ook daarna zijn, maar het is geschreven in de periode dat Saul koning was. En David waarschijnlijk al wel gezalfd, maar nog niet het koningschap op zich genomen had. En het doel wat vermoed wordt met het schrijven hiervan zou geweest zijn om een spiegel te zetten op de moraal. De juiste moraal of de niet juiste moraal. Het speelt zich af in een periode ongeveer 1100 jaar voordat Jezus Christus geboren werd. Ongeveer een eeuw voor het koningschap van David. Een jaar of 40 voordat Simson in de ronde heeft gelopen. In die periode was waarschijnlijk Eli al hoge priester. En Samuel ongeveer net geboren. De plaats Bethlehem in Juda. Broodhuis, zeiden we al. Wat je vooral ziet in Richteren, toch de tijd waarin dit zich afspeelt, is de voortdurende beweging van wat in Deuteronomium al aangekondigd was door Mozes. Zegen en vloek. Vloek in een periode dat het volk zich afkeert van hun vertrouwen op de Heer. Op eigen kracht gaat staan. Op eigen kracht met dingen bezig gaat. De wereldse zaken belangrijker vindt, afgoden gaat aanlopen. En dan trekt God zijn bescherming af. En dan krijg je ellende. Dan komen de volken van rondom in roversbende langs. Precies het moment dat jij denkt dat je graan gaat oogsten. En dan ben je het spul kwijt. Dan ontstaat er hongersnood en ellende. Pijn in de buik. En dan gaan we roepen met z'n allen naar de Heer. Help, we hebben het verkeerd gedaan. En de Heer verzacht zijn hart. En brengt het betere. Die brengt opnieuw zijn zegen. En als je door Richteren heen leest, dan zie je dat een keer of 6, 7, 8 in een cirkelgang zich afspelen. In deze periode vindt ook het verhaal van Rut plaats. En wat we ook moeten bedenken, dat in die tijd de zekerheid van de vrouw echt lag in haar man of haar zonen. Als ze die niet hadden, dan behoorden ze onmiddellijk tot de armste. Erfrecht, bezit, alles verbond zich in die tijd aan de man. Gewoontes uit die tijd, we zijn ze tegengekomen in het verhaal. Het was een voorschrift van God dat als je zaaide en later kon gaan oogsten, dat je bij het oogsten niet je veld helemaal schoon oogste voor jezelf. Maar dat je ruimhartig daarmee was en dus het een en ander naliet, opdat de arme, de weduwe, de wees langs kon komen om daar eten te halen. Dat deed Boas. Die hield zich daaraan. Wat we ook moeten beseffen is dat God heeft ingesteld het zogenaamde jubeljaar. Eens in de 50 jaar ging datgene wat jouw bezit was, en jou, dat was de man die de familie vertegenwoordigde, het stuk grond dat van je familie was, ook als je dat verloren was, kwam het in het jubeljaar naar je terug. Je kon het verkopen omdat je in nood kwam, omdat je geld nodig had om andere reden. Je kon het kwijt zijn geraakt omdat je hele leven in elkaar gestort was. Maar uiteindelijk was het de bedoeling dat de grond eens in de 50 jaar toch weer terugkwam bij de familie die dat van oorsprong had. Waarom? Grond was datgene wat je nodig had om te kunnen eten, te kunnen leven. Die instelling zit erin. En om dat te bewerkstelligen en te zorgen dat er een man was die het kon opeisen in dat 50ste jaar, was het leviraatshuwelijk bedacht. Als je als man trouwde met een vrouw en je kreeg geen kinderen en je kwam te overlijden en je had een broer, dan ging die broer trouwen met die vrouw. Om te zorgen dat er een kind kwam, een zoon kwam, die dat familiebezit op kon pakken. Ook dit zien we in het verhaal van Rut terugkomen. Dan heette je dus de losser. Een leuke. Nu zijn we fors geëmancipeerd en kan een vrouw rustig op pad gaan om tegen een man te zeggen, ik vind jou leuk, ik zou graag met je trouwen. Nou, in die tijd niet. Dat kon niet. Toch was het mogelijk voor een vrouw om te laten weten aan een man dat ze hem wel leuk vond en eigenlijk wel met hem zou willen trouwen. Hoe deed je dat dan? Nou, dat deed je door zijn voeten te warmen. Daarom die boodschap aan Rut. Ga naar die dorsvloer, ga aan zijn voeten eind liggen, ga zijn voeten warmen. Want daarmee geef je een helder signaal. Ik ben bereid, beschikbaar, ik zou graag met jou trouwen. En dan nog zo'n gewoonte. In de poort een afspraak maken tussen twee mannen en dan de sandaal uittrekken en aan de ander geven. Dingen die we nu niet meer doen, maar in die tijd speelden. En dan zitten de beelden in. Het verhaal op zich, nou, je kan er bijna een streekroman van maken. Een romance midden in een tijd van moeite. Maar ook een verhaal met hoop. In de diepste ellende ontstaat er een lichtpuntje wat steeds krachtiger wordt. En aan het eind van het verhaal heb je een mooi happy end. Het is ook een beeld van goedheid en trouw van een God die dingen ziet en daarop handelt. En zijn hand houdt op de situatie. En het is ook een mooi beeld van een situatie waarbij iemand die er niet bij hoort, met een juiste hartsgesteldheid in het leven staand erbij getrokken wordt. Rut was niet van het volk van God. Ze was een heiden. En toch is ze ingetrokken in dat volk van God. Op wie of wat stel je vertrouwen? Ook daar zien we een lijn in dit verhaal. De situatie in Juda was slecht. Er was honger. Er was nood. En Elimelech kiest ervoor om met vrouw en zonen weg te trekken uit het broodhuis. Maar dus ook weg te trekken eigenlijk uit de plaats waar God hen had gesteld. En dus niet God aan te lopen met ik zit in nood, ik heb hulp nodig, ik heb honger. Heer, kunt u helpen? Nee, ze gingen zelf op pad om hun eigen weg te gaan, om een oplossing uit hun situatie te zoeken. Daarmee verbid je God niet om de vloek om te zetten naar de zegen. En wat gebeurt er dan? De ellende stapelt zich op. Elimelech overlijdt. En de twee zonen overlijden ook. En dan blijf je als vrouw alleen over met twee schoondochters. En midden onder die ellende steekt God een lichtje aan in het hart van Rut. Rut stelt haar vertrouwen op God. Helemaal. En is vol toegewijd. En dan ben je een buitenlandse, een Moabitische weduwe. Weten jullie overigens waar Moab vandaan kwam? Ken het verhaal van Lot? Na die ellende in die stad die onder het vuur ging, komt hij met zijn twee dochters ergens in een grot terecht. Die voeren hem dronken en één voor één gaan ze bij hun vader liggen en daar komen kinderen van. Eén van die kinderen was Moab. Dus het is een verwant volk van het volk van God, maar wel erbuiten uit bloedschande ontstaan. Die Moabitische weduwe is vol toegewijd aan God en gaat zijn weg, volgt zijn aanwijzingen. En dan komt er een geweldige zegen, want dan vinden wij heden ten dage Rut opgenomen in de geslachtslijn van onze Heer Jezus Christus. Rut als vrouw, een hart van goud zou je zeggen. vol toegewijd, nederig, dienend, trouw. Maar ook niet dienend met een, in een kromme houding, een van pure onderwerping. Nee, ze handelt niet vanuit een ondergeschikte positie, maar wel vanuit een dienend hart. En het is een doorzetter, die met vrijmoedigheid, niet passief, de dingen doet in het leven. Zij kiest om bij Naomi te blijven en trouw te blijven. En daarmee het risico te lopen dat ze de rest van haar leven zonder man door zou moeten gaan. En ze koos met heel haar hart voor God en zijn volk. Niet voor zichzelf. Terwijl ze zag in die tijd wat het betekende als God straf op een volk legt. De man Boas, zijn naam betekent snelheid. En dat bleek ook wel. Hij handelt krachtig en sterk daar waar het gebeurt. En besef één ding. Hij was een zoon van Rahab. Kennen jullie Rahab? Stond ook in dat lijstje. En dat is ook niet een bepaald onbesproken vrouw geweest. Een oprechte man die handelde en leefde naar Gods inzettingen. Hij volgde die inzettingen over laat Aaron liggen, zodat de arme dat kan lezen. Hij volgde de inzetting van het losserschap en van het leviraatshuwelijk. De man was trouw en leefde naar Gods inzettingen. Eerzaam en edelmoedig en maakte geen misbruik van gelegenheden. En als hij aangesproken wordt op zijn losserschap, loopt hij ook niet weg. Er staan diverse zegenwensen in dit verhaal. En in de zegenwensen, als je teruggaat naar de grondtekst, zijn ze iedere keer verbonden aan de naam van God, Yahweh. De naam die eigenlijk, als je hem vertaalt, altijd betekent. Altijd zal ik voorzien. Het is mooi als je zo'n zegenbede over je leven krijgt. Een heidense vrouw wordt door haar geloof en toewijding opgenomen in de geslachtslijn van de Heere. Dat is een beeld voor ons. Ook wij zijn christenen uit de heidenen. En deze christenen, deze gemeente van heidense christenen, worden opgenomen in de lijn van het koninkrijk van God. Daar vinden wij een plaats. Wij worden geënt op de edele olijf. Ook de manier waarop Rut met het vraagstuk omgaat als buitenlandse weduwe, haar wandel lopen en dan door een eerzame Jood gezien wordt en tot echtgenote wordt genomen, is een beeld van bruid, bruidegom, zoals wij dat kennen in de Bijbel. Een bruid die niet ongeschonden is, maar die geëerd wordt en gereinigd wordt door de liefde van de bruidegom. Ander beeld op dit verhaal. God heeft voor zijn volk gekozen. En dat is zeker in het Oude Testament iedere keer weer de boodschap. Mijn volk, Israël. Voortkomend uit Abraham, Isaac, Jacob. We kennen het rijtje. En toch ook hier een belofte. En een mooie stap als er een mens is van buiten dat volk, die met een toegewijd hart zich toevertrouwt aan God. Dan word je tot deel van zijn volk gemaakt. Nou, de moraal. Ik denk een aantal lessen. 1. Wij overzien nooit onze plaats in de keten van de tijd, in het plan dat God heeft. Zou Rut echt geweten hebben dat zij in de geslachtslijn van de Heer Jezus terecht zou zijn gekomen? Zou zij geweten hebben dat uit haar de latere koning David zou gaan voortkomen? Ik denk het allemaal niet. Zij is trouw geweest in haar tijd op de vragen die in haar leven lagen. En als je daar trouw bent, dan kunnen wij inmiddels zien dat over die trouw heen in een lange lijn geweldige dingen kunnen gebeuren. Dus vertrouwen wij ons toe aan de raad en de aanwijzingen van God, ook al weten wij niet wat daardoor in de tijd kan gaan ontstaan. En wat als we niet gehoorzaam zijn? God volvoert zijn plan, dan doet hij het wel anders. Maar mooier is het als wij onze plaats, ons stukje oppakken. Een tweede les. De juiste hartsgesteldheid geeft God de ruimte om door ons heen grote dingen tot stand te brengen. In het leven van Rut zagen we overgave en toewijding, gehoorzaamheid, trouw. En dat heeft geleid tot bruikbaarheid en vruchtbaarheid voor God. God schenkt daaraan genade en zegen. Een derde les. In het leven hangt soms heel veel af van één beslissing. Eén kort moment waarin je kunt kiezen de juiste of de minder juiste of de niet juiste weg te gaan. De keuzes die wij maken bepalen ons karakter. Bij Rut zagen we dat in haar volledige toewijding aan God en zijn weg. En dan krijgt zij de bijzondere plaats die we inmiddels kennen. En als je dopeling bent, sta je ook voor zo'n keus. Ga ik wel of niet daar in dat bad onder water? Ga ik de weg die God roept? Want hij heeft geroepen. En hij neemt je aan als zijn kind. Een vierde les. God zoekt harten die zonder reserves en zonder vragen aan hem zijn toegewijd. Die hem willen dienen en zich volledig toevertrouwen aan zijn aanwijzingen en regels. Alleen dan kan God de volle invulling van onze weg, onze plaats in dit leven geven. En daarbij, hij kan en zal ons vaak niet het volledige zicht geven wat het allemaal betekent. Hij vraagt toewijding en toewijding stelt niet zoveel voor als je alles al weet. Toewijding is, ik weet van alles niet, maar ik vertrouw en ik ga. En ik denk dat dat de belangrijkste les in dit verhaal is. Ben je toegewijd en trouw aan dat wat God van je vraagt en hij zal voor je zorgen, hij zal je zegenen. En wat is dan de vraag voor vandaag? Heb je die boodschap begrepen? Heb je God leren kennen als een vader, een vriend die jou in het leven wil leiden en begeleiden? Heb je zijn roep gehoord om je volledig aan hem toe te vertrouwen? Dan is zijn boodschap, volg mij. Doe wat ik je zeg. Laat je dopen. Fijn dat jullie dat doen. Amen. Mag ik met jullie een gebed uitspreken? Heer Jezus, ik dank u wel voor uw geweldige liefde, voor uw trouw, voor dat wat u ons heeft laten zien in uw leven. Lieve Heer, ik dank u ook voor het boek dat u ons heeft gegeven om in te lezen, waarin zoveel verhalen staan. Ook het verhaal waar we vanochtend bij stil mochten staan over Rut. Ik bid, Heer, als we dit zo gehoord hebben, als we het nog eens nalezen, dat u ons hart raakt op wat daar gebeurt. Het beeld dat daar staat over een hart dat volledig toegewijd is en trouw en dienend, vol overgave. Maar ook over de genade en uw machtige werk wat u dan tot stand brengt. Over en in het leven van de toegewijde mens. Ik bid, Heer, dat u ons leert om die boodschap te vertalen naar ons leven vandaag. Als wij voor vragen komen te staan in het leven. Als we in moeite zijn, problemen hebben. Opdat we niet weglopen uit het broodhuis. Maar aanlopen bij u. Want u overziet. En u kunt voorzien. U kunt uw zegen geven, ook in moeilijke tijden. U kunt een uitweg bieden, juist in moeilijke tijden. Ik bid dat u ons helpt, Heer, om op u te zien. Om trouw u te volgen. Ook als we niet begrijpen. Om uw stappen te zetten, zoals u ze vraagt. Opdat we later mogen constateren dat wij op onze plaats zijn geweest naar uw wil en bedoeling. En dat u daardoor aan ons, in ons, maar ook aan anderen een zegen heeft kunnen geven. Heer, help ons zo onze plaats in te nemen. Uw weg te gaan. Uw liefde te beproeven. Uw zegen te mogen ontdekken in en over ons leven. Amen.